geachte luisteraars, welkom bij onze Wow Factor podcast. Als podcastivisme voor de next generation workplace well-being. Georganiseerd door Workbeats. Tijdens deze podcast praten we met onze gasten en inspireren en motiveren we jullie graag over hoe de wereld er kan uitzien. Wat betekent vandaag well-being? En hoe gaan we hier als overheid, maatschappij, organisatie, leidinggevende en individu mee om? En kan het niet anders georganiseerd worden? Dit maken we graag bespreekbaar vanuit verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Dat het boeiende en leerrijke gesprekken zullen worden, daar ben ik nu al van overtuigd. Vandaag zullen we het hebben over ons digitaal welzijn. Is dit deelaspect binnen well-being reeds voldoende gekend en wat stellen we ons hierbij voor? Wie zijn we? Dat ben ik, Isabel Hoebrechts, initiatiefneemster van Workbeats, al jaren pionier ik over de grote zin van well-being. Ik ben mama van 2 dochters en 2 kleine kleindochters. Gepassioneerd door mens en organisatie en steeds in vraag stellend waarom mensen zich nu gedragen zoals ze zich gedragen. De ander willen begrijpen dus. En last but not least, hevige Italië-fan. Gepassioneerd door schoonheid in de grootste zin van het woord. Ik heb vandaag ook de eer om in gesprek te gaan met Daan Annemans. Hij is jong, ambitieus, ontwikkelaar van de digitale gezondheidsdriehoek. Hij is designer, filosoof en oprichter van Altruis, waar werken aan oplossingen omtrent digitaal welzijn op het werk. Zijn missie is mens en organisatie helpen om een gezonde balans te vinden tussen de voor- en de nadelen die technologie met zich meebrengt. Hij heeft de genen van niemand minder dan professor Lieven Annemans en beiden hebben ze een altruïstische instelling. Mijn tweede gast is Gina Peters. Well-being coach en stress- en burn-out-begeleider. In bedrijven geeft ze inspirerende workshops rond stress, copingsystemen en gidst ze mensen doorheen de uitdagingen van een stressvolle en hybride werkomgeving. Hoe graag ga ik met jullie in gesprek en welkom.
Dank je wel voor de inleiding.
Dank u.
Alsjeblieft. Nu ja, vandaag Daan en Gina. Digitale transformatie, dat is al een tijdje bezig. Mm-hmm. Maar meer en meer heb ik de indruk dat meer en meer mensen hier stress van krijgen. Hoe komt dat?
Ik zie Daan al ja knikken. En zo ervaar ik het natuurlijk ook wel, hè, dat er vandaag... Het is heel snel veranderd. Je zei al, we zitten hier met een jong iemand. Hè. Mm-hmm. Voor jouw generatie voelt dat misschien natuurlijker. Voor mijn generatie hebben we wel heel veel digitale veranderingen meegemaakt. Mm-hmm. En de voorbije jaren zijn bijzonder snel gegaan. Mm-hmm. Hè, waar thuiswerken, hybride werken heel veel voordelen heeft aangeboden. Maar ook wel dat digitaal welzijn onder druk zet. Mm-hmm. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, Daan.
Ja, inderdaad. Ik denk zeker tijdens de coronacrisis mm-hmm. zijn mensen meer naar digitale alternatieven gegaan voor zaken dat ze ook eigenlijk al fysiek konden doen, zoals naar de winkel gaan of meetings. Het werd dan allemaal online. Zelfs in de Digimeter van IMEC werd er gesproken over de digitale coronaversnelling. De corona ertussen. Ja. Omdat het toch wel... ervoor heeft gezorgd dat heel veel mensen naar online zijn verschoven. Mm-hmm. En ondanks dat daarna de crisis stopt, zeg maar, mm-hmm. blijft dat gedrag toch ook online. Mm-hmm. En de vraag is nu, de grote vraag is, hoe gaan we dat gaan uitbalanceren? Gaan we terug, als een beetje voor de coronacrisis, iets minder van die zaken online doen en terug mm-hmm. iets meer fysiek? Mm-hmm. Of blijven we vol een bak online shoppen en online meetings organiseren?
Het is zo'n slingerbeweging geweest. Hè? Nu, ik weet nog, ik denk dat jij daarbij was, Isabel, hebben wij eens een workshop gevolgd, of een webinar gevolgd, waarin een trendvoorspeller zei, bedrijven moeten tegen 2025 klaar zijn om digitaal van thuiswerk toe te kunnen laten. Hè? Het flexibel werken. Wij dachten, 2025.
Dat is nog
maar
lang.
Dan kwam 2019 en is dat in een gigantische versnelling gegaan, wat niet zo evident is.
Mm-hmm. Ja, het is plots heel snel gegaan. Ik denk dat dat ook wel extra stress heeft gegeven bij de mensen. Omdat als het zo snel gaat, kunnen de mensen niet volgen op vlak van digitale geletterdheid. Mm-hmm. Ze moeten ook wel leren werken met die systemen. Ik weet nog helemaal in het begin met online meetings, het liep heel vaak fout. Dat alleen al gaf extra frustratie bij
en je zegt van, het loopt helemaal fout. Wat liep er dan vooral fout?
Wel, toen was het voornamelijk gewoon de technische skills hebben om te gaan met online meetings. Mensen waren dan niet gewoon. Mm-hmm. Komt daarop, oei, camera aanzetten, oei, mijn geluid werkt niet. Mm-hmm. We kennen het allemaal wel dat zo'n zaken gebeuren. Tot op vandaag de dag nog altijd.
Absoluut.
Het is gewoon ook niet evident allemaal, omdat het zo snel moest gaan. Moesten ook de bedrijven zoals Microsoft of Zoom dan heel snel schakelen voor die online meetings goed te krijgen.
Ja, wij allemaal, hè. Ja. Soms waren de Teams meeting gewoon aan het blokkeren, omdat er veel te veel mensen op het systeem zaten ook, hè.
Ja, ja, ja. Ze konden dan niet aan in het begin.
Ja, technisch ook niet. Maar ik denk dat dat in ons hoofden van de mensen het ook niet meer aankunnen is ondertussen aangebroken. Hè, ja. Want als ik dan naar jou kijk, Gina, ik denk dat de dag van vandaag heel veel mensen op zijn. Het is
dat hoor ik heel vaak, hè, in bedrijven waar ik dan opleiding geef rond, hè, hoe ga je om met stress, vraag ik in het begin van, ja, wat zijn de grootste stresstriggers? Uiteraard is er workload, maar ook die nieuwe manier van werken. Hè, heel veel voor die computer zitten, heel veel digitale meetings, ja, geen rustpauze kennen doorheen de dag. Mm-hmm. En ze geven dat ook wel aan, van ja, het is altijd weer een update en weer een nieuwe manier. En via welke kanalen ga ik welke informatie delen of via welk kanaal vind ik de juiste informatie. Dus daar is zeker digitale moeheid.
Ja, ja, ja.
Wat is voor jou, wat betekent dat voor jou, die digitale moeheid? Hè? Ja, specialist binnen het digitale. Hè? Want wat betekent dat uiteindelijk en waar pleit jij voor vandaag?
Wel, waar ik voor pleit is een gezondere relatie met digitale technologie te sorteren in de samenleving. Zowel voor mensen als organisatie is dat belangrijk. Nu, die digitale moeheid komt ergens vanuit, het is een goede vraag, ik weet niet goed van waar het komt. Wat het betekent, oh ja, mensen vinden het allemaal te veel. Mm-hmm. Er is te veel informatie dat onze hersenen zelfs aankunnen binnen een dag van 16 uur. Laat ons zeggen, los van de slaap dan van 8 uur. Mm-hmm. Daarbinnen is er zoveel informatie dat binnencijpelt. En ook veel nutteloze informatie, via sociale media dan bijvoorbeeld. Er is een metafoor dat een bepaalde professor gebruikt, dat stel dat we 's ochtends een leeg glas zijn, wordt dit geleidelijk aangevuld. Mm-hmm. Eerst met grote stenen, belangrijke dingen doorheen de dag. Dan met kiezeltjes en die kunnen er ook nog tussen vallen. En dan kun je er ook nog eens wat zand in strooien en dat komt er ook nog helemaal tussen. Ja, het idee is dat we vroeger ons enkel met een paar grote stenen bezig hielden, maar al dat zand en die kiezeltjes worden er nu ook nog eens ingekapt. Mm-hmm. En dat is gewoon te veel. Dat is te veel voor in ons hoofd. Eigenlijk.
Wij kunnen het niet meer aan. Ik vind het wel fijn om dat te horen van iemand die heel jong en ambitieus is. Hè? Want heel vaak is het zo dat die jongere generatie daar echt mee verbonden zijn aan hun hand. Dat is meegegroeid, zeggen we wel. Ik heb wel de indruk dat jij hier heel bewust mee omgaat.
Ja, dat zat er een beetje in, denk ik, van jongens af aan, van veel na te denken. Mm-hmm. Maar ik heb het ook zelf wel gemerkt aan mijn eigen gedrag. Een tijdje geleden, in 2018 nog, zat ik heel veel op Instagram. Mm-hmm. En dan merkte ik uiteindelijk bij mezelf dat in het midden van een conversatie ik mijn gsm vastnam voor Instagram te bekijken.
De automatische piloot kwam naar boven.
De automatische piloot kwam naar en uiteindelijk
ook digitale verslaving.
Ja, een digitale verslaving, zeg maar. Of toch een afhankelijkheid ervan. Mm-hmm. En dan kreeg ik een paar opmerkingen van vrienden van, ja, dat is toch wel niet zo leuk als je dat doet. Mm-hmm. En dat was ik daar wel heel door geraakt eigenlijk, omdat ik dat heel belangrijk vond om vriendelijk om te gaan met de mensen en te luisteren naar de mensen. En er toch zo iets in u dat getriggerd wordt om zo snel je gsm te gaan vastpakken. Mm-hmm. Ik dacht van, oei, wat is dat hier allemaal? Dus dan heb ik mijn Instagram verwijderd.
Gina, heeft dat volgens jou met leeftijd te maken of met bewustzijn?
Ik denk bewustzijn, dat denk ik wel. En het is inderdaad wat je aanhaalt, is er natuurlijk die digitale werkomgeving. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je dan die smartphone en de laptop en, en 's avonds televisie. Ja, dat zijn allemaal schermen. Wij zijn kleven zo vast aan die schermen. Waar, er is niks mis mee, maar als het natuurlijk in overdrive gaat en we hebben geen balans meer tussen die connectie en deconnectie, digitaal geconnecteerd zijn, maar af en toe ook eens deconnecteren, lijkt me heel belangrijk om dat terug in vraag te stellen. Mm-hmm. En na corona slingerbeweging naar te veel, ja, we moeten niet teruggaan naar te weinig, maar daar een balans in gaan zoeken. Maar wie gaat dat aansturen? Hè? Zijn dat bedrijven zoals waar Daan voor werkt? Zijn dat leidinggevenden? Zijn dat ondernemingen? Is dat de verantwoordelijkheid van de individu zelf? Daar zijn wel belangrijke vragen rond te stellen.
Absoluut, absoluut. Daan, ik denk, jij hebt iets ontwikkeld. Je hebt een bepaalde methode of een methodologie ontwikkeld. Kan je ons daar iets meer over vertellen?
Ja, het is eigenlijk gebaseerd op enkele metaforen rond de problematiek van digitaal welzijn. Mm-hmm. Dus onderzoekster aan de UGent, Mariek van de Abelen, die had een paper geschreven waarin ze het heeft over drie verschillende metaforen. Allereerst kan je bijvoorbeeld sociale media en digitale technologie als drugs bekijken, waar dat je aan verslaafd kan worden. Mm-hmm. Dus dat is een metafoor van drugs. Een andere metafoor was de metafoor van een demon, een duivel. En daar was het idee dat het de sociale media was dat zo verslavingswekkend werd gedesigned, dat het iedereen naar de platformen trekt, wat ook deels waar is. En zich dus gedraagde als een soort van duivel dat de mensen komt manipuleren. Mm-hmm. Terwijl de drugsmetafoor het meer eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de mens lag. Mm-hmm. Ja, jij wordt eraan verslaafd, dat is uw probleem. Mm-hmm. Terwijl er dan een nieuwere metafoor is opgekomen in de voorbije 10 jaar. En dat bekijkt meer als een dieet. Dus eigenlijk een digitaal dieet. In de zin dat we allerlei zaken kunnen consumeren online. Maar het niet per se gaat over de schermtijd alleen, waar het er vroeger naar werd gekeken. Je denkt over schermtijd, hoe veel schermtijd dat slecht en weinig is goed. Terwijl er mensen zijn met weinig schermtijd dat zich heel slecht voelen bij de inhoud van wat ze doen op dat scherm. En mensen met een hoge schermtijd dat eigenlijk geen negatieve zaken ervaren. Mm-hmm. Dus het gaat over wat we communiceren, consumeren. En daarbij is dan de vergelijking te trekken met, weet je, vooral fastfood. Dus consumeren vooral zaken zoals doomscenario's op sociale media. We kennen allemaal wel doomscrolling. Mm. Of naar bepaalde profielen dat je aantrekken of zo, dat gewoon niet gezond zijn voor jou om naar te kijken. Mm. Dat is dan de fastfood van de digitale wereld, zeg maar. Maar je hebt daar ook gezonde voeding. Allerlei zaken, informatie dat ons kunnen vooruit helpen, waar we iets uit kunnen bijleren.
Mm-hmm. Ja, want ik denk altijd van, er zijn een aantal mensen die zeggen van, goh, je moet eigenlijk goed doen aan je welzijn door gaan te wandelen in een bos. En op dat moment laat je je gsm zo ver mogelijk weg. Ik ben daar niet altijd mee akkoord, want ik denk van, oké, ik neem mijn gsm mee, niet om te kijken naar die sociale media of naar mails, maar wel om foto's te trekken. Want zo'n toestel heeft ook een fototoestel in zijn smartphone zitten.
Ja.
Is het dan niet eerder een beleving van baas te zijn over je brein en jou niet laten mee te nemen in het verhaal van ik moet en ik wil en hè, zoals je zegt, drugs, ik heb het nodig. Maar gewoon de dingen te gebruiken waarvoor ze best gebruikt worden op een bepaalde situatie, in een bepaald moment.
Ja, daar begint het bij. We zien ook dat er is een term dat wordt gebruikt, triggers, zeggen ze dan. En je hebt externe triggers, zoals notificatie dat afgaat. Maar voornamelijk interne triggers. De interne triggers zorgen voor ongeveer 90% van de keren dat we worden afgeleid. Dus als we onze gsm willen gaan grijpen, dat komt vooral uit een soort van neiging of iets van stressgevoel of iets dat in onszelf opkomt, waardoor dat we naar die gsm grijpen. Mm-hmm. Het is eigenlijk daar dat we voornamelijk op gaan moeten werken, op die bewustwording. Mm-hmm. En mijn aanpak werkt daar voornamelijk rond, om te zeggen, er zijn geen vaste regels. Bijvoorbeeld, pak je gsm niet mee als je gaat wandelen. Mm-hmm. Zo'n vaste regel opleggen, dat gaat niet helpen, want het is voor iedereen anders. Net gelijk bij een dieet. Mm-hmm. Heeft iedereen een heel ander metabolisme, een andere dieet dat bij hun werkt en bij hun past. Mm-hmm. Dat is ook zo digitaal.
Ja. Ik kijk dan naar jou, Gina, want inderdaad, als we dit horen, wat Daan vertelt, dan is dat helemaal waar jij ook mee bezig bent. Hè?
Waar ik als stress- en burn-out-begeleider en alles wat met stress te maken heeft, dat komt elke keer terug.
Ja.
He, vandaag is dat wel een hele grote energievreter geworden voor mensen. En ja, als ik dan het woordje vreten gebruik, de metafoor van, als we het vergelijken met eten, ja, je kan verslaafd zijn aan slechte voeding, aan suikers, aan alcohol, aan koffie, aan allerlei. En dat is natuurlijk, ja, als je daar iets aan wil doen, moet je eerst bewust worden van de negatieve impact van die voeding. Mm-hmm. En ik denk dat dat bewustzijnproces van, oké, dat is hier een ijskast vol digitale informatie. Wat ga ik eruit halen en waar kies ik voor om niet meer te doen? Nu, ik ken mezelf ook en ja, we hebben onderbewust altijd wel zo een waakvlammetje of zo. Wat zou er zijn? Welk bericht komt er binnen? Welk bericht ben ik aan het missen? Fear of missing out.
Ja.
En elke keer een ping, oké, die kan je dan afzetten. Of je ziet aan het symbooltje van mails een cijfertje bijkomen. ja, we zijn dopamine gedreven. Ja. Dat is, we zijn dopamine verslaafd. Dus ja, ook daarin bewust van worden dat dat niet gezond is. Te is nooit niet goed, behalve bij tevreden.
Mm-hmm, klopt. Ja. Maar ja, wat zijn daar dan, we kunnen dat wel allemaal vaststellen, maar wat zijn dan de oplossingen om daar toch iets mee te doen? En zelf al zijn we bewust, ons brein is altijd baas over ons.
Ja.
Helaas, dat weten we. Dan denk ik altijd van, probeer zoveel mogelijk in eerste instantie te weten hoe dat uw brein werkt en doe daar iets mee.
Dat is een belangrijk stuk. Je bent baas over jezelf, maar vaak is er ook een baas die jouw dingen oplegt. Als we terug even kijken naar digitaal welzijn in een corporate omgeving. Ja, wat zijn afspraken rond... Ja, hoe, als je thuis werkt, wanneer moet je altijd online zijn? Wanneer moet je beschikbaar zijn? Ja, die I want it and I want it now. Ja, wanneer hebben mensen nog rust? En nu begin ik wel te merken dat er een verandering in die vergadercultuur komt, waar vroeger was een uitnodiging altijd een uur.
Hè?
Van 10 tot 11 heb je een uitnodiging, van 11 tot 12. En zo gaat dat soms een hele dag door. Nu merk ik dat de uitnodigingen 55 minuten zijn.
Dus je hebt tijd om een pipietje te doen.
Dan hoop ik dat die 5 minuten gebruikt worden om even te resetten, even op adem te komen en je brein ook terug de zuurstof te geven die het nodig heeft om in die digitale wereld te overleven bijna.
Ja, dat is een heel belangrijke, inderdaad.
Ja. Ik heb het toch nog altijd, want afspraken, dat is waar, dat is heel belangrijk. En als we allemaal akkoord zijn met die afspraken, en dan is het nog anders dan regels te volgen, want daar hou ik niet van. Hè. Je kan afspraken samen hebben. Maar het blijft voor mij nog iets zo in mij dat ik denk van, ja, papa, lieve Annemans, heeft ooit bewezen door zijn onderzoek dat autonomie een van de belangrijke dingen zijn dat iemand gelukkig maakt. Allee, goed voelt in zijn vel om zijn job te doen. Autonomie. Ik denk, we hebben allemaal verschillende persoonlijkheden, verschillende karakters. Je hebt een ochtendmens, je hebt een avondmens, weet ik wat dan ook. Ze zijn allemaal verschillend. En toch komt er dan een wet, die zegt het recht op deconnectie. Wat dat ik los daarvan ook goed vind, want dat is ook belangrijk. Maar hoe staan jullie dan tegenover dat die wet dan heel vaak misbruikt wordt? Misbruikt door organisaties of misbruikt door de mens zelf? Want dan handen er vanaf. Maar ze mogen dan nog wel de hele dag op hun gsm kijken naar privéberichten bijvoorbeeld. Maar ze gaan dan wel zeggen van, ja, maar ja, het is de regel en de wet zegt in deze organisatie dat je vanaf 5 uur bijvoorbeeld geen mails meer mag versturen of moet lezen. Is dat niet iets, dus het is iets contradictorisch? Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dan?
Goeie vraag. Wel, ik denk dat het al een positieve vooruitgang is dat er zoiets komt als het recht op deconnecteren. Ook als het recht op noemen en van, het is echt vastgelegd of zo. Maar het zal bij de bedrijven toch van bedrijf tot bedrijf afhangen hoe dat ze hier ook mee omgaan. Als ze het zien als, voilà, de oplossing is er, we hebben het recht op deconnecteren geïmplementeerd, de regeltjes zijn er, dus voilà, we kunnen verder. Ja, dan gaan we natuurlijk in valkuilen trappen.
Ja, daar ben ik ook een beetje bang van, Gina.
Ik denk wel dat de wet er gekomen is omdat er een nood aan was. Hè?
Ja.
We waren een beetje de weg kwijt in het bos. En ja, misschien is het bos nu wat te strikt afgebakend. Ik denk dat het heel belangrijk is en dat dat ook wel een taak is die weggelegd is voor leidinggevenden. Welke leidinggevende, op welke manier gaat hij eens kijken in zijn team? Wie heb ik hier in mijn team? Wie heeft daar last van? Wie heeft daar geen last van? Wie gaat er over zijn grenzen? Wie kan ik daarin coachen? Kan ik feedback geven? Ik geef een voorbeeld van een medewerkster die zei van, ja, wij spreken af dat je na werktijd, 5-6 uur, niet meer moet antwoorden. Dat hebben zij afgesproken. Maar zij is pleasend van karakter. Dus zij heeft een leidinggevende die 's avonds in het weekend constant doorwerkt. En die houdt zich aan de afspraken. Je moet niet antwoorden, maar die lost heel veel mails. Tijdens de niet-werkuren. Die pleasende persoon, die ervaart daar heel veel stress en druk door. Want zij weet, ik moet niet antwoorden, maar ik ga het wel doen, want misschien wordt het van mij verwacht. Dus die grens gaan bewaken vraagt heel veel veerkracht of mentale kracht.
Maar moet daar dan niet veel meer op ingezet worden? Ja. Want uiteindelijk dat die dame heel veel mail stuurt, oké.
Die moet eigenlijk de feedback krijgen van doe dat niet.
Bij die persoon die
pleasant is. Hè? Die heeft iemand in haar team
of
waarvan ze weet... Die gaat haar grens niet bewaken. Die gaat altijd ja zeggen.
Maar is het dan ook niet belangrijk om die persoon te coachen en te begeleiden dat die niet meer in de toekomst zo plezant zal zijn?
Ook, ja.
He, want het is toch wel altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dat is nu net het probleem. He. Ik denk van als iemand op een bepaald deel van de dag of in het weekend veel dingen wil en kan doen, omdat hij daar dan minder stress heeft omdat hij in de week bijvoorbeeld veel vergaderingen heeft of andere dingen gepland heeft, moet hij daar dan iedere keer gaan rekening mee houden van ah ja, ik mag dat toch niet doen naar die, want dat is een pleaser. Waar begint het en waar eindigt het? En wie zijn verantwoordelijkheid?
Het is een moeilijk topic, absoluut. Maar ik denk dat het ergens in het midden ligt. En deze persoon, die echt wel in een energiestoornis al zat, heb ik wel geadviseerd, ga in gesprek met jouw leidinggevende. En die leidinggevende kan naar mijn mening daar wel op bepaalde mate rekening mee houden. En ja, schrijf jouw mails, maar druk in plaats van op send, gewoon bewaar in de conceptbox. En druk op maandagochtend, verstuur. Elk verhaal is uniek en iedere persoon heeft andere noden, maar ik denk dat het wel belangrijk is om te gaan kijken wie heeft wat nodig. En zijn wetten soms nodig? Ja, als we ons in het verkeer begeven, is het goed dat er een aantal afspraken zijn waar iedereen zich aan houdt. Maar daarin kan je zelf nog kiezen. Ben je een trage rijder of een snelle of een assertieve of een voorzichtige? Ja, je mocht natuurlijk je identiteit wel bewaren. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is om wat afspraken te maken die dan kunnen ingevuld worden.
Dan, hoe kijk jij daar tegenover?
Ja, ik ben akkoord. Ik denk dat we een soort van balans moeten vinden, een middenweg. Langs de ene kant heb je afspraken nodig, langs de andere kant, iedereen is anders, als persoon al, maar ook als bedrijf. Dus zullen er oplossingen op maat moeten aangeboden worden.
En leggen we er dan niet te veel... Ik wil jullie uitdagen, hè.
Goed bezig, hè.
Leggen we er niet te veel pampers onder? Pamperen we ze niet te veel?
De mensen of de bedrijven?
Beide?
Ja, beide, ja. Misschien een beetje. Ik probeer dat alleszins niet te doen. Ik probeer de keuzes bij de mens te leggen. Dus soms geef ik ook wel wat informatie over digitaal welzijn. Er zijn zo dingen dat helpt als je dat weet. Als je weet hoe dat de algoritmes van bepaalde sociale media werken en dat die hele tijd je aandacht willen capteren en je beseft het alleen al, dan kun je er al beter mee omgaan. Kun je er al beter tegen wapenen. Maar ik probeer zoveel mogelijk ook in mijn model mensen zelf hun digitaal dieet te laten samenstellen. Wat wilt jij vooral, of hoe wil jij vooral je tijd spenderen online? Waar had je mee bezig? En dan kun je ook vragen stellen. En dus dan zet je niet aan het pamperen, maar dan stelt je vragen en dan komen de oplossingen vaak uit de mensen zelf.
Ja, maar ik hoor jou heel erg ook toch wel zeggen dat je bezig bent. Ik heb dat nogal eens gezegd in een andere podcast. Gaat het dan gewoon niet over word volwassen? En bewust wat je doet en niet doet, waar je rekening mee moet houden?
Moreel volwassen worden is moeilijk in deze samenleving, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Hè. Moreel volwassen worden, inderdaad. Want dan kreeg ik de vraag van, wat wil je daarmee zeggen? Dat is mooi gezegd, moreel volwassen worden. Daar hebben we allemaal last van.
Ja, zeker. Af en toe is er een existentiële crisis nodig.
Ja, inderdaad.
Ja. Nu, maar als je kijkt naar crisis, als je dat schrijft in het Chinees, dat zijn twee letters, twee tekens eigenlijk. En het ene staat voor crisis en het andere voor uitdaging. Dus in het Oosten bestaat crisis niet zonder daar ook een uitdaging of een opportuniteit in te zien. Dus digitaal welzijn vandaag is wel een uitdaging, maar is een opportuniteit om te gaan zoeken... Wat kunnen we daaruit halen dat ons helpt vandaag? Maar wat gaan we terug een stukje moeten bijsturen of loslaten om terug naar balans te gaan?
En niet zozeer veroordelen en beoordelen, maar gewoon leren van elkaar. Ja, absoluut. Ik wil toch wel een beetje dieper gaan in jouw persoonlijke Daan. Ik ben eens heel benieuwd in de periode van jouw leven wanneer dat jij je het gelukkigste voelde.
In welke periode van mijn leven?
En waarom?
Dat zal eind de kleuterklas zijn geweest, zeker. Niks van zorgen, geen verantwoordelijkheden.
Mm-hmm.
Daar gaat het thema ook een beetje over. We willen niet zo graag verantwoordelijkheden hebben, maar het is net belangrijk om die te nemen, om ons goed in ons vel te voelen. Maar als je kleuter bent, dan heb je het stil aan niet en dan heb je daar geen zorgen aan. En dat was kei tof, die periode. Ja. Ja. Dat was gewoon spelen eigenlijk.
Ja, spelen wij te weinig?
Zeker, ja. Ik denk dat ons innerlijk kind niet mogen verliezen als ze ouder worden. Ja.
Gina, dat innerlijke kind ben jij denk ik nog niet verloren.
Nee, die is er. Die is er en die laat ik ook toe. Mm-hmm. Maar ik voelde wel plots dat kindje, dat kinderlijke, moet zijn weg nog zoeken in dat digitale.
Mm-hmm.
Ja. We verliezen soms de fun, we verliezen soms eens een grapje maken, we verliezen soms die spontaniteit als we in die digitale wereld communiceren.
Mm-hmm.
En dat is heel doelgericht. Je hebt een agenda, je moet je eraan houden. Mm-hmm. Maar wanneer vragen we nog eens aan elkaar, zeg, hoe gaat het met jou?
Mm-hmm.
Dat is ook belangrijk. Dat is ook digitaal welzijn voor mij.
Ja, en ik denk dat we heel vaak, en ik weet niet hoe dat jullie of in je omgeving, als je ziet wat dat er gepost wordt op Facebook en op Instagram, gaat het met iedereen fantastisch.
Ja, fake news, hè. Maar soms gaat het ook wel goed. Hè. Wij delen ook mooie boodschappen, goede boodschappen, hè, waarvan je hoopt, het zal misschien eens iemand inspireren. Ik sta ook niet te springen om de dagen dat ik me minder goed voel, om dat dan met de wereld te delen, eerlijk gezegd. Maar de collateral damage van sociale media is vandaag toch steeds duidelijker aan het worden. Hè?
Ja, voilà. Maar ik bedoel niet van, hè, we hebben positieve boodschappen en jij ook, en dat je dan niet moet naar buiten gaan. Maar ik zie toch wel heel veel mensen die van 's morgens tot 's avonds daar, totdat ze bijna naar het wc gaan, hun vakanties, heel alles, ieder eten, en dat is niet af en toe, maar dat is constant. Alles is goed en positief. En dan denk ik van, dat kan toch gewoon niet? Dat is bij niemand toch niet?
Weet je wat ik dan doe? Defrienden, hè. Ik denk dat, je bent wel nog altijd baas. Hè? We hadden het hier over autonomie. Je bent wel baas over je eigen account.
Uh-huh.
Je bent baas over de mensen wie je volgt en wie je liever niet meer volgt.
Uh-huh.
Als er mensen heel veel negativiteit spuien of heel veel van dat fake news en kijk eens naar mij en shine, dan denk ik, kom, ik heb dat niet nodig.
Mm-hmm.
En dan durf ik gewoon heel doelbewust
weg te draaien.
Weg.
Doe jij dat ook, Daan?
Ja, ik heb geleidelijk aan bijna al mijn sociale media verwijderd, omdat het mij begon te storen.
Ik stel me altijd de vraag, als je op pensioen bent en je moet niet meer als de goede, of dat je dat dan nog gaat gebruiken?
Anderzijds, mijn ouders die zeker al enige tijd pensioengerechtigd zijn, hun wereld is wel verbreed door sociale media te ontdekken.
Klopt.
Ik zie mijn 75-jarige mama geregeld facetimen met haar 83-jarige zus.
Mm-hmm.
En ze wonen ver uit elkaar. En dan denk ik, mooi.
Mm-hmm.
Dat ze dat wel kennen en dat dat lukt en dat dat hun wereld
Absoluut.
Wel een stukje verbreed heeft.
Mm-hmm.
Maar we moeten toch opletten, denk ik, dat alles mooi in balans blijft. En ik neem zeker die metafoor van Daan mee in workshops van, creëer je eigen gezonde voedingspatroon.
Ja.
Hè? Waar wil je aandacht aan besteden? Wanneer? Wat wil je observeren?
Ja.
En wat kan je beter laten liggen?
Ja, exact.
Zoals de gezondheidsdriehoek die jaren en dagen door iedereen gekend was, dan is het nu jouw tijd gekomen om aan iedereen mee te delen dat er een digitale driehoek is ook voor jouw dieet, van jouw digitale optimalisatie.
Ja, inderdaad. Het grote verschil met de huidige gezondheidsdriehoek, met de voeding dan, is dat die van mij niet is ingevuld, omdat iedereen die zelf invult, natuurlijk.
Maar wat zijn dan de lagen?
De lagen zijn eigenlijk puur op kwantiteit. Dus dat is een eerste oefening, zeg maar. Het is zo'n omgekeerde driehoek. Mm-hmm. En van boven zet je de digitale gewoontes, niet gewoon de applicaties, maar de gewoontes die je het meest zou willen doen. Helemaal van onder de gewoontes dat je het minst zou willen doen. En daar maak je een rangschikking in. Dan is er nog apart ook een bol met gewoontes die je nooit meer zou moeten doen. Daarbij geven we wel wat tips, zoals doomscrolling. Dat is best iets dat je nooit meer doet.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Maar het gaat dus over die gewoontes. En dat is een eerste oefening waar mensen dan al eens over nadenken. En dan daarna kun je dat specifieker gaan indelen.
Mm.
Dus het gaat wel heel erg over de tijd dat we spenderen op iets. Terwijl de inhoud zeker ook belangrijk is. Maar omdat we die rangschikking maken in die driehoek, niet enkel naar tijd, maar ook wat wil je doen, komen beide toch een beetje samen.
Oké, dankjewel, Daan. En Daan, ik wil jou en Gina heel hartelijk bedanken voor de prachtige podcast en het leuke interview dat ik met jullie heb mogen doen. En ik zie jullie een van deze podcasts of op het event van 27 juni graag terug.
Dankjewel.
Hopelijk hebben jullie even geboeid geluisterd dan ikzelf en ben je benieuwd naar meer over Workbeats en hoe we corporate wellbeing anders in de kijker willen zetten. Met iets meer durf, moed en anders dan anderen. Benieuwd naar meer? Kijk dan alvast naar onze website www.workbeats.be. Daar vind je zowel informatie terug over ons event dat doorgaat op de weides van Paradise City op 27 juni 2024. Als ook kan je kennis maken met onze jury voor de Wellbeing Awards, waar je je kan inschrijven voor een award rond 7 verschillende Wellbeing Awards. Laten we met z'n allen aan zelfreflectie doen over onze relatie, de natuur, de impact van het kapitalisme en hoe we met elkaar omgaan. Laat ons samen zoeken naar nieuwe systemen, visies en methodes. Laat ons kritisch zijn vandaag voor de wereld van morgen en een betere wereld creëren voor de toekomst. Ik hoor of zie je graag op een van de volgende podcasts of op ons event 27 juni. Ik kijk er nu alvast naar uit. Beluister alle afleveringen van de Wow Factor podcast op Spotify of op onze website.